Geliefde gemeente, geachte zusters en broeders en jongeren. Goedenavond op deze vrijdagavond in juni. Het is u misschien niet ontgaan dat dit vorige lied een moderne versie van een psalm was die ook over ademen gaat. En als ik zeg Black Lives Matter, BLM, dan weten we waar het over gaat. De kranten staan er vol van. De dood van George Floyd heeft over de wereld een schokgolf veroorzaakt die ons confronteert met onrecht, met onbegrip en met onze historische beladenheid. Tijdens de coronapandemie worden we nu geconfronteerd met een wereldwijde verontwaardiging. Boosheid over het gebruik van geweld. Nu niet tegen de politie, maar door de politie. Dat lijkt wel van een andere wereld, waarin een zogenaamd groot land klein kan zijn. Deze meditatie moet geen politiek statement worden, maar ook deze maatschappelijke vraag vraagt om een beschouwing vanuit de Bijbel. Het imperialisme zit ons in het bloed. Wie enig zicht heeft op de geschiedenis van de mensheid, kan er niet omheen dat hele landen werden gekoloniseerd en hele bevolkingsgroepen werden gemarginaliseerd. Denk eens aan de kolonisatie van Afrika. Begin 1800 was nog bijna geen Europeaan in Afrika geweest. En nauwelijks een eeuw later was het hele continent verdeeld over een aantal Europese landen. Het lot dat de Indianen van Noord-Amerika hebben ondergaan is met geen pen te beschrijven. En de oorspronkelijke bevolkingsgroepen van Centraal- en Zuid-Amerika gingen met hun beschavingen ten onder aan uiterst wreed kolonisatiegeweld en de ziekte die kolonisten meebrachten. Het aantal slachtoffers van de Spaanse griep staat in geen verhouding tot het aantal slachtoffers van de huidige COVID-19-pandemie. En dan hebben we het nog niet eens over de slavernij. Het waren eenlingen zoals William Wilberforce, die vanuit zijn christelijke overtuiging tegen de stroom opvoer en leider van de antislavernijbeweging werd. Door hem zwoer Engeland de slavernij in 1807 af, weliswaar na een strijd van 20 jaar. Tot die tijd werd die vanuit Bijbels perspectief gerechtvaardigd en dat heeft geleid tot de dood van miljoenen mensen. Dat resoneert in BLM, in Amerika, wereldwijd en ook in Nederland. We moeten de zaken wel bij de naam noemen. Ook onze zogenaamde Gouden Eeuw is grotendeels beklonken ten koste van medemensen in Indonesië. En ook nu, het heeft me erg terughoudend gemaakt om zinnen als de Bijbel zegt te gebruiken. En het maakt me ook gevoelig voor uitspraken als dat wij dit als christenen wel zo of zo zullen vinden. Een zogenaamde waarheid die ons door elkaar of anderen in de schoenen wordt geschoven of in de mond wordt gelegd. Wat zegt de schrift over vreemdelingen? Laten we eens een paar noemen. Abraham, van oorsprong een Mesopotamier, zeg in onze tijd een Irakees. Mozes, een vreemdeling in Egypte. De kamerling van de Kandake, de koningin van de Ethiopiërs. Als we in Deuteronomium kijken, dan zien we dat Mozes niet zo lang voor zijn heen gaan en voordat het leiderschap aan Jozua wordt overgedragen, in hoofdstuk 27 vers 19 heel nadrukkelijk zegt: vervloekt is wie het recht van de vreemdeling, de wees en de weduwe buigt. En heel het volk moet zeggen amen. Dat is, het zal waar en zeker zijn.
Oh.
Dat is nogal wat. Op een andere plaats voegt de Heere daaraan toe, want gij zijt vreemdelingen geweest in het land Egypte. En is de Heere Jezus zelf niet met zijn vader en moeder vreemdeling in Egypte geweest? Echt, de Bijbel is heel expliciet over de omgang met onze naaste. Dus ook met onze naaste die een vreemdeling is. We horen het elke week na de lezing van de Wet des Heren. De Heere Jezus heeft deze woorden samengevat en gezegd: U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand, dat is met al uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede daarin gelijk is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Op deze twee geboden rust het hele woord van God. Duidelijker kunnen we het toch niet krijgen. Vorige keer hebben we het gehad over het werk van de Geest die al onze grenzen doorbreekt. Eén van die grenzen betrof de taal. Met de uitstorting van de Heilige Geest was dit toch wel het wonderlijkst. In Handelingen 2 staat het zo. En hoe kunnen we hen dan horen? En ieder in onze eigen taal, waarin we geboren zijn. Parthen, Meden en Elamieten. En zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, Pontus en Azië, Frigië, Pamphylië, Egypte en de streken van Libië dat bij Cyrene ligt, als ook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten, Cretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze taal over de grote werken Gods spreken. Hier betrof het de verwondering van de vreemdelingen. Maar even later, in Handelingen 8, lezen we de geschiedenis van de zojuist al genoemde kamerling. Is het u wel eens opgevallen dat Filippus helemaal niet tegensputterde toen de Geest tegen hem zei: Ga er naartoe en voeg u bij deze wagen? Integendeel, Filippus snelde er naartoe, staat er, en zonder enige gêne vraagt hij: Begrijpt u ook wat u leest? Vandaar ontspint zich deze wonderlijke geschiedenis die eindigt met een zo mogelijk nog wonderlijker afscheid. Filippus verdwijnt in het niets en wordt zo overgezet in Asdod. Afhankelijk van waar de ontmoeting precies heeft plaatsgevonden op die weg van Jeruzalem naar Gaza, is dit minstens een afstand van 30 tot 50 kilometer. De Heer Jezus had natuurlijk zelf al het voorbeeld gegeven toen hij, zoals dat in Johannes 4 vers 4 staat, door Samaria moest gaan. De afkeer van de Joden voor Samaritanen zat heel diep en ging ver terug, zo lezen we in Nehemia. Zij probeerden immers de wederopbouw van de muren van Jeruzalem op een slinkse wijze te voorkomen, door Nehemia en zijn knechten te kleineren, te intimideren en door fake news naar buiten te brengen. De Heer Jezus had hier geen boodschap aan. Hij bleef er zelfs enkele dagen en vele Samaritanen kwamen tot geloof.
De stad die hij stichtte op heilige bergen heeft het van Jacob. Ze spreken grote woorden over jou. Jij stad van God, o stad van God. Of ze nu uit Egypte komen of uit Babel, van noord of zuid, de Heer zegt over hen: ze zijn geboren in Jeruzalem. Van eindeloze mensen stelt men vast, geboorteplaats Jeruzalem. Dan maakt de hoogste Heer zijn stad zelf sterk en veilig. En in de boeken schrijft hij over hen: zij zijn geboren in Jeruzalem.
hoop dat u het herkende. De Filistijn, de Tyriër, de Moor, ze komen uit het noorden en het zuiden, werd hier gezongen. Psalm 87. Laten we nu eens lezen in Handelingen 10, de versen 1 tot en met 16. En er was een man in Caesarea, van wie de naam Cornelius was. Een hoofdman over 100 van de afdeling die de Italiaanse genoemd werd. Een vroom man, die met heel zijn huis God vreesde. Veel liefde gaven aan het volk gaf en voortdurend tot God bad. Hij zag in een visioen duidelijk, ongeveer op het 9e uur van de dag, dat er een engel van God bij hem binnenkwam die tegen hem zei, Cornelius. En hij hield de ogen op hem gericht en werd zeer bevreesd en hij zei, wat is er, Heer? En de engel zei tegen hem, uw gebeden en uw liefdegaven zijn als gedachtenis opgestegen naar God. Stuur nu mannen naar Joppe en ontbied Simon, die ook Petrus genoemd wordt. Deze is te gast bij een zekere Simon, een leerlooier, die zijn huis bij de zee heeft. Hij zal u zeggen wat u moet doen. En toen de engel die tot Cornelius sprak weggegaan was, riep hij twee van zijn huisslaven en een vrome soldaat uit hen die steeds bij hem waren. En toen hij hun alles verteld had, stuurde hij hen naar Joppe. En de volgende dag, terwijl ze op reis waren en de stad naderden, klom Petrus op het dak om te bidden, ongeveer op het 6e uur, en hij kreeg honger en wilde iets nuttigen. En terwijl ze het eten bereidden, raakte hij in geestvervoering. En hij zag de hemel geopend en een voorwerp naar zich toekomen dat leek op een groot linnen laken dat aan de vier hoeken vastgebonden was en neergelaten werd op de aarde, waarin zich al de viervoetige dieren van de aarde bevonden, de wilde en de kruipende dieren en de vogels in de lucht. En er kwam een stem tot hem, sta op, Petrus, slacht en eet. Maar Petrus zei, beslist niet, Heere, want ik heb nooit iets gegeten wat onheilig of onrein is. En er kwam opnieuw voor de tweede keer een stem tot hem. Wat God gereinigd heeft, dat mag u niet voor onheilig houden. En dit gebeurde tot 3 maal toe. En het voorwerp werd weer opgenomen in de hemel. En daarna lezen we vanaf vers 44. Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op alle die het woord hoorden. En de gelovigen die van de besnijdenis waren, zoveel als er met Petrus waren meegekomen, waren buiten zichzelf, dat de gave van de Heilige Geest ook op de heidenen uitgestort werd. Want zij hoorden hen spreken in vreemde talen en God groot maken. In het volgende hoofdstuk moet Petrus zich daarover verantwoorden in Jeruzalem, omdat de anderen het eigenlijk nog niet kunnen geloven. Zo zien we dat het moeite kostte om die culturele barrière te slechten. Gods kerk is wereldwijd. En dat hebben we vorige keer gezien. In Openbaring 5 vers 9 wordt het nog eens bevestigd. U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegel te openen, want u bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met uw bloed uit elke stam, taal, volk en natie. BLM, wat leren we daar nu van? William Wilberforce was een gedreven jonge christen die op zijn 26e tot geloof kwam en in 1807 was hij 49. Een eeuwenlang ingesleten denkbeeld kwam daarmee tot een eind, zo lijkt het. Nederland begon weliswaar in 1814, maar deed er vervolgens 100 jaar over om dit verwerpelijk systeem geheel af te schaffen, dus in 1914. Het is natuurlijk niet verwonderlijk dat de kolonisatie van Afrika snel verliep. Er waren immers honderdduizenden mensen afgevoerd en tijdens de kolonisatie van alleen Congo zijn meer dan 10 miljoen Congolezen omgekomen. Natuurlijk, wij Europeanen brachten ook het evangelie, maar deze andere kant mag nooit vergeten worden. Ook niet in een periode van grote vluchtelingenstromen. Het heeft een oorsprong. En wij kunnen die niet loszien van ons verleden. Reden te meer om de waarschuwing uit Deuteronomium serieus te nemen. Vervloekt is wie het recht van de vreemdeling, de wees en de weduwe buigt. Laten we onze hoofden buigen in verootmoediging en bidden of de Heilige Geest onze ogen opent voor deze schrijnende ongelijkheid en ons helpt. Om, zoals Spurgeon het christenleven eens omschreef, heilig, nederig en blij te leven. Laten we met elkaar bidden. Heere, we buigen ons hoofd voor u. U de almachtige, heilige God. Heere, u komt in uw woord elke keer naar ons toe en het is actueel. We kunnen dat direct in onze tijd plaatsen. En we bidden u, Heere, wilt u ons dan helpen om te leven zoals u ons dat opdraagt, zoals we dat ook gelezen hebben vanuit uw wet. Dat we onze naaste lief hebben als onszelf. En u boven alles. Heere, laat dat ons leven tekenen. En doe ons zo in diepe afhankelijkheid van uw leven. Want wij zijn zondaars. En in deze geschiedenissen, Heere, hebben we gezien wat voor effect dat heeft gehad wereldwijd. Gedurende vele eeuwen. We bidden, Heere, voor al degenen die daar ook nu nog onder lijden. Die gebrandmerkt zijn door een verleden wat met geen pen te beschrijven is. Heere, u heeft ons ook laten zien in uw woord dat u, o Heilige Geest, alles wat wij aan barrières hebben opgebouwd, dat u daar dwars doorheen gaat. En dat zelfs de taal voor u geen barrière was. En we hebben ook gelezen dat het zelfs voor de discipelen moeilijk was om te begrijpen dat uw Heilige Geest ook werd uitgestort op de heidenen. En zo is uw woord ook hier in de lage landen terechtgekomen. En Heere, zo zorgt u er nog steeds voor dat het op de meest afgelegen plekken in deze wereld terechtkomt. Heere, laat ons wat verblijden dat u ondanks ons uw woord laat voortgaan over de aarde. En we bidden, Heere, geef dat we bij onszelf beginnen. Ons verootmoedigen voor u. En dat we leven zoals u het van ons vraagt. Heere, we bidden, wilt u met ons zijn. Gedenk ons als gemeente. Gedenk uw gemeente wereldwijd. Wees u met dominee Van der Ree, met de kerkenraad in alle besluiten die genomen moeten worden. Heere, gedenk de hele gemeente. We bidden voor hen die bejaard zijn, die allang misschien niet buiten zijn geweest, of geen ander ontmoet hebben. We bidden voor de zieken, voor degenen die in rouw zijn, degenen die verdriet hebben, die het moeilijk hebben. Heere, we hebben zorgen in de gemeente, maar wees ook met degenen die blijdschap kennen, die verheugd zijn door de geboorte van een nieuw kindje, of die geslaagd zijn voor examens en de toekomst in willen gaan met allemaal nieuwe ideeën en plannen. Heere, we leggen het allemaal voor u neer. U kent ons, u doorgrondt ons. We kunnen en willen niet voor u verbergen. En we bidden, wil ons leiden. Zo komen we tot u en bidden, wil ons horen en verhoren. Alleen om Jezus wil. Amen. Ik wens u nog een goede avond, gemeente. En er wordt nu nog een slotlied gespeeld.